Wij denken wel eens, en daar praten we ook heel veel over, dat de stad druk en vol is. Maar dit voorbeeld laat eigenlijk het omgekeerde zien. Er is ongelooflijk veel verborgen leegstand.
Nou mensen, welkom in dit nieuwe jaar Bouwo Leef. En zoals u alle gewend bent, praten we na over de laatste uitzending Geef ons ruimte. Met dit keer een man die zich al decennia op alle niveaus van straat tot academisch niveau bezighoudt met ruimte. Ruimte om te leven, ruimte om te wonen, ruimte om met elkaar te verkeren in de stad. Het is planoloog en adviseur ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen Guido Wallach. Welkom Guido, fijn dat je er bent. Even een leuke openingsvraag, want jij hebt heel veel gedaan, maar je was onder andere tussen 2006 en 2018 universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een tijdje geleden. Wat zou je de studenten planologie van nu, als je een zaal voor je zou hebben nu, wat zou je ze in één zin mee willen geven voor hun toekomst?
Mooie vraag. Volgens mij,
dat is een mooie vraag. En volgens mij is dat volg je hart. We hebben alles in wetten, in plannen, in boeken beschreven. Iedereen kan vertellen wat de lessons learned zijn. Maar volg je hart. Kijk in een stad. Ruik. Laat het tot je doordringen.
Wat is het belangrijkste wat je tot je door moet laten dringen? Zijn het, moet je kletspraatjes maken? Of wat, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Wat er nu mist in die planologie.
Als je zegt volg je hart, dan gaat het meer over gevoel. En de emotie van de straat. Zelf vind ik het meest fascinerende van de stad en hopelijk ook van de toekomstige planologen. Wat gebeurt er in die openbaarheid? Is dat schoon? Is dat spannend? Ga je een hoekje om en weet je niet wat er achter die hoek is? Dat soort verrassingen, met name in die openbare ruimte. Ja, ik hoop dat daar de toekomstige studenten extra aandacht aan gaan besteden.
Is openbare ruimte belangrijker geworden in de loop der jaren? Of is dat een issue geworden?
Er zijn grote theorieën over. Sommigen zeggen iedereen doet het in zijn privédomein en digitaal. Anderen zeggen juist daardoor is die openbare ruimte zo belangrijk. Ik denk eerlijk gezegd, we zijn allemaal mensen. We willen elkaar zien. We willen gezien worden. We willen nieuwe verrassende ervaringen opdoen. Ja, en die doe je toch het meest op straat.
Je bent 40 jaar geleden begonnen zelf als student planologie. 1983 en nu 40 jaar later ben je zelfstandig adviseur. In die decennia daartussen heb je ongelooflijk veel gedaan. Ik kan het niet allemaal noemen, dat moeten mensen maar nakijken. Altijd minstens 10 jaar, dat vind ik ook altijd een heel goed teken. Als je naar terugkijkt op die 40 jaar, waar word je het meest warm van? Wat denk je dat was het leukste wat ik heb gedaan?
Ik schrik wel als je zegt 40 jaar hoor. Time flies. Eerlijk gezegd, ik ben uit de collegebanken gekomen. Toen heb ik nog een promotieonderzoek gedaan. Maar ik vond het best wel pijnlijk, want ik ging allemaal goede adviezen geven hoe het moest in de praktijk van de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke ontwikkeling, dacht ik, ja, daar heb ik helemaal nog niet in gezeten. Dus laat ik maar eens iets praktijkervaring gaan opdoen. En ik ben toen terechtgekomen op het Mercatorplein. Dat was nog dat was de tijd dat letterlijk de kogels om je oren vlogen. Het was echt, dat kan je nu niet meer bijna voorstellen.
Jaren 80. Kogels van wie?
Dat waren met name heren die vonden dat ze op die manier hun gelijk moesten krijgen. Allemaal criminaliteit. Wij noemen dat nu allemaal ondermijning. Ja. Zowel op straat als in de woningen. Ja, en als je ziet hoe daar in 5-10 jaar tijd gewoon een plek gemaakt is, een plein gemaakt is, dat meebeweegt in de tijd, waar mensen graag zijn, waar je makkelijk kan komen, wat onderdeel is van de samenleving. Ja, daar kan je alleen maar super trots op zijn.
En daar heb jij aan meegewerkt dus als...
Ja, ik was assistent projectleider. En dat was echt dramatisch, want dat klonk heel belangrijk. Dus je had heel veel mensen om je heen die alleen maar in afkortingen praten. Dus dan had je de ProQuo en de CoQuo. Geen idee, ik durfde ook niet te vragen waar die afkortingen voor stonden. Maar zo na een half uur vergaderen kreeg je wel een beetje door waar het over ging. Ja, streetwise. Boeken heel belangrijk, studeren heel belangrijk, maar je moet het gewoon doen.
Ja. En dus na 15 jaar dacht je, hier ligt een mooi plein. Ja. Het is nog steeds mooi, hè? Als je er komt, heb je dat nog steeds?
Ja, ik vind het mooi, ik vind het ruig, het is veranderlijk. En het is vooral, ik heb ooit begrepen, het is ooit bedacht of ontworpen door Berlage. En de Berlage zei het plein, ook weer die openbare ruimte overigens, is de plek waar je herinneringen opdoet die je nooit verloren laat gaan. Nou, en ik geloof dat dit plein herinneringen oproept na een voetbalwedstrijd, rondom een demonstratie, of op een terrasje zit, of je gaat daar gewoon naar de supermarkt naar binnen. Ik denk dat het plein herinneringen oproept die je nooit vergeet. Nou, dan ben je geslaagd.
Ja, dat is natuurlijk ook de kracht van Berlage. Dat is een prachtige ontwerper. Oké, Guido, we gaan het hebben over de aflevering, de documentaire Gevels Ruimte. Dat ging echt over tijdelijke invullingen van ruimte die toch echt nog leeg staat. Hè? Van kantoorpanden tot echt stukken stad waarin in de leegte iets gemaakt moest worden. Nou, daar hebben we een documentaire over gemaakt. En een aantal plekken zijn we geweest om dat verder te laten zien. Van orkesten tot die in lege kantoren spelen, tot lege loodsen die omgebouwd worden tot hele leuke kantoren. We gaan dus aan de hand van 3 fragmenten gaan we erover praten. Het eerste fragment gaat over een initiatief waarin een soort Tinder tussen lege ruimte en mensen die ruimte nodig hebben. In het fragment hoor je 2 mensen. De eerste die je hoort is Mare Santema, zij is van Use Space zelf. En de tweede dame is de voorzitter van van de Philharmonie, dat is Cecilia Groot. En die vertelt hoe het is om daar op te treden.
Wij zijn een organisatie die maatschappelijke organisaties koppelen aan kantoren. Omdat kantoren heel vaak 's avonds en 's weekends ruimte over hebben. Want dan zijn mensen toch thuis. En ook overdag, want je hebt vaak op vrijdag, dan zijn mensen thuis aan het werken. En die ruimte die kunnen ze perfect beschikking stellen voor mensen die dan juist op die moment de ruimte nodig hebben. We hebben laatst een concertrepetitie openbaar gesteld voor de buurt.
Hiervoor repeteerden wij meestal in een school in Amsterdam. Maar nu zijn we hier. Wij zijn hier heel happy. Wij vinden het een prachtige ruimte. Het is ook voor onze orkestleden goed te bereiken. Het is qua OV goed te bereiken, met de auto ook. Iedere keer als wij hier spelen, dan zijn we helemaal blij.
Ja, Guido, en niet alleen zij waren blij, maar ook de buurtbewoners. Dat zie je ook in de documentaire. Die komen daar voor het eerst echt aan de Zuidas. Heel makkelijk te bereiken. Maar ook de buurt was er nog nooit binnen geweest. En die werden uitgenodigd voor die repetitie. Ontzettend leuk. Je hebt het gezien. Wat vond je van het initiatief?
Nou, ten eerste, ik wist ook niet dat er iets leuks was in die anonieme gebouwen. Dus ik ga ook zeker een keer langs. Ik vond het echt heel verrassend. Ja, toen ik het fragment zag, moest ik aan Cruijff denken. Die zei ooit, je ziet het pas als je het doorhebt. En door dit fragment vielen mij 2 dingen op. Je zou bijna kunnen zeggen 2 paradoxen als we het hebben over gebiedsontwikkeling en stad maken. We hebben goed bedoeld in ons land een soort ruimtelijk ordeningsregime ontwikkeld dat duidelijk is, dat zogenaamd zekerheid geeft. We doen het bijvoorbeeld door een eenduidige bestemming aan een plek te geven. Kantoor, woning, winkel. Maar je ziet tegelijkertijd, en dat laat dit fragment ook mooi zien, een samenleving die veel veranderlijker is en die eigenlijk om mengvormen vraagt. Of het nou de kapper is waar je ook een wijntje mag drinken, maar dit is blijkbaar een kantoor waar je gewoon heerlijk op de vrijdagmiddag naar muziek kan luisteren. En een orkest dat volgens mij altijd heel veel tijd is om ruimte te zoeken om te repeteren, die daar gewoon lekker in de hal kan zitten. Dus het grappige, die duidelijkheid, die zekerheid versus die veranderbaarheid, dat zie je terug. En verder wat het volgens mij ook liet zien à la Cruijff is, wij denken wel eens, en daar praten we ook heel veel over, dat de stad druk en vol is. Maar dit voorbeeld laat eigenlijk het omgekeerde zien. Er is ongelooflijk veel verborgen leegstand.
Ja, ja, ja.
Of het nou gaat om kantoren die op vrijdag bijna eigenlijk leegstaan. Of het nou scholen gaat die na 5 uur het licht uitdoen. Kerken die misschien 2 of 3 diensten per jaar hebben, of per week hebben. Hotels die nooit 100% bezet zijn. Woningen die ook op voor andere dingen gebruikt worden. Dus eigenlijk laat dit geweldige voorbeeld zien hoeveel leegstand er is in de stad. En als je op die manier nog eens kijkt naar de stad, dan moeten we misschien wel zeggen dat de stad veel te leeg is.
Ja, eigenlijk wel. Hè? Nou, het leuke is dat het User Space ook heel veel van dit soort matches maakt. Hè? En dat de pandeigenaren daar ook heel blij mee zijn, want die kunnen daarmee ook afstrepen. En dat soort dingen zijn ook pandeigenaren die dat enger vinden. Het is wel heel tijdelijk, hè? Het is heel tijdelijk invullen. Een van de yoga-sessies. Ze hebben zelfs een banenmarkt voor daklozen ook georganiseerd in een leeg kantoor. Snap jij wel de ene kant zit het in beton gegoten. Dit is de bestemming van het gebouw en meer kan er niet. Ten daarnaast zie je al die flexibele gebruiken. Snap je dat mensen daar ook wel huiverig voor zijn? Van dat je het niet meer terugkrijgt of dat je het niet meer goed krijgt?
Ja, zeker. Maar je ziet natuurlijk een trend in de samenleving dat iets wat eenduidig is, inmiddels veel fluïder wordt. Een auto delen is al de normaalste zaak van de wereld geworden. Mm-hmm. Een fiets delen, een woning delen voor vakantieverhuur. Dus we beginnen nu wel langzamerhand veel meer in die vermenging te denken.
En je zegt het is een kwestie van tijd. Wat zou het nog een beetje, want ik geloof er ook heel erg in, maar er zijn ook wel heel veel mensen die zeggen van nee, hou het maar gewoon wat het is. Wat zou het kunnen versnellen? Dat we het echt ook gaan doen en dat we echt ook die ruimte gaan claimen. Wat zou ons helpen?
Twee platte dingen. Geld. Ja. Het kan gewoon iets opleveren. Ja. Dat is één. En twee, succes. En waardering voor een plek.
Ja.
Zelfs dit kantoor zal wel misschien straks een aantal ruimtes hebben die leeg staan. Laat jij daar nou toevallig een paar weken geleden geweest zijn voor het concert. En denkt, hey, misschien moet ik daar een ruimte gaan huren. Het is ook een vorm van branding, verbondenheid, onderdeel worden. Dus ik denk, het is heel naar wat ik misschien nu zeg. Het is vooral fijn om op een rare plek zo'n mooie muziek te luisteren. Maar uiteindelijk vertalen we het ook weer in economisch rendement.
Ja, en cultureel rendement ook, hè, natuurlijk daarmee. Dus dat is mooi. Oké, okay, nou dat is duidelijk. En op die manier is U-Space ook deze start-up is ook echt druk bezig om dit op. Die krijgen ontzettend veel aanvragen. Hè? Ze kunnen het bijna niet meer aan. Dus de tijd is er rijp voor.
Maar dat is interessant, hè? Want ja. Ik denk dat er heel veel vastgoedeigenaren denken: god, ik heb heel veel ruimte leegstaan op een vrijdag of op een woensdag of op een avond. Maar op het moment dat je een soort databank hebt en weet dat je zoveel leuke initiatieven in de stad hebt: van muziek, vergaderen, de yogaclub, de sport, noem maar workshops, tentoonstellingen. Nou, de reportage liet ook leuke voorbeelden zien. Als je ziet hoeveel ruimtevraags er zijn en die vraag om ruimte te delen, nou, dit moet een nieuwe dating site kunnen worden.
Ja, heel goed, heel goed. Nou, dan gaan we over tot het volgende fragment. Dat is minder tijdelijk, hè? Het is meer het maken van buurten in doodse stukken stad, hè? Waar ooit gewerkt is. We kennen het misschien allemaal wel. Het kantorengebied Amstel 3 in Amsterdam Zuidoost, dat is ongeveer tussen de IKEA, het AMC en de Arena. Daar is heel lang heel veel gewerkt en er liepen die kantoren helemaal leeg. Daar is de gemeente al heel lang mee bezig om daar een woon-werkbuurt van te maken. En daar wordt al gewoond, onder andere door Mae Schellekens. Zij woont in het voormalig bankgebouw, wat eigenlijk ook tijdelijk is gebouwd en nu een permanent woongebouw is. En nou, luister eerst maar eens even naar het fragment, hoe zij daar woont.
Er was hier niet heel veel, het was nog een beetje een bouwval. En ze waren overal hieromheen bezig en richting station waren ze nog bezig. Dus ik heb dat echt door de jaren heen zien groeien tot de leuke buurt die het nu eigenlijk al een beetje is.
Ja, want had je ooit gedacht dat het zo leuk zou worden dan?
Nee, want ik heb altijd gezegd, oké, ik ga hier in omdat ik niks anders kan krijgen, omdat ik echt een woonruimte nodig heb. Binnen een half jaar ben ik weg. Maar ja, blijf plakken.
2,5 jaar later zit je
ja.
Ja. En hoe hebben ze dat gedaan dan? Hoe is het veranderd? Wat is er bijgekomen?
Meer groen sowieso. Het stuk hierachter is heel mooi geworden. Een beetje een soort mini-parkje tussen de gebouwen in. Met leuke bankjes en barbecues. En dus een sportveldje. En ook het stukje naar het station toe is heel mooi geworden. Leuk paadje geworden. Ja, en er staan meer gebouwen omheen die nu ook bewoonbaar zijn. Dus er zitten veel meer mensen nu.
Ja, dus dat is echt, na een half jaar is 3 jaar geworden. Dus, en ze zitten nog steeds. En dus is, je ziet, je hebt het gebied, ik heb er ook veel gefilmd, zien veranderen. En het grappige is dat paadje, dat olifantenpaadje, dat noemen ze dan een paadje dat ontstaan is. Dat is uiteindelijk door een van de eerste kwartiermakers, is dat het standaard paadje van station Holendrecht, geloof ik, naar de woongebouwen geworden. Je kent het gebied goed. Vind jij dat ze goed bezig zijn daar? Want het ligt nu een beetje, het is een lastig gebied, hè? Wat vind jij van het gebied?
Ja, toen ik dit fragment zag, realiseerde ik me plotseling dat we het alweer bijna vergeten zijn. Maar rondom de economische crisis, rond 2008, 2010, toen stonden er miljoenen vierkante meters kantoor leeg. We kunnen het toen bijna niet meer voorstellen. Dat was ook weer soms verborgen, maar waar het heel zichtbaar was, was in dit Amstel 3 gebied.
Ja,
daar ging echt kantoor na kantoor na kantoor, kantoor stond leeg. En als ik het goed heb, is er ooit een soort ludieke actie geweest. Dat heette volgens mij het Glamour Manifest. En daar is iemand die leegheid eigenlijk gaan omarmen.
Saskia Beren was
het. Saskia Beren, precies.
Die stond op hoge hakken in het talud tulpen te planten. Ja, geweldig.
Ja, en wat zij ook deed, een van die ludieke acties was dat zij naar de Praxis ging om 100 tankerbouters te halen. Die heeft ze 's avonds een keer goud gespoten. Die heeft ze ook in de nacht door het gebied heen gezet. En ze had zoiets, let maar op. Dat gaat morgen reuring geven. En dat gebeurde. Want iedereen dacht, hey, wat een rare kabouter. Die neem ik mee. Men ging erover praten. En zo kwam er voor het eerst een gesprek tussen de huurders van de kantoren die nog functioneerden. En dat was haar bedoeling. Zij wilde het gesprek weer aangaan. Want in die tijd, je kan het nu niet voorstellen, maar het meest levendige was de parkeerplek waar je in en uit de auto ging. Maar zij wilde het gesprek met de huurders en daarmee het gesprek met de eigenaar en de gemeente op gang krijgen. Het gesprek eigenlijk, is dit nou een plek die we zo willen houden als straks de crisis voorbij is? Of is dit de plek die we gaan omtoveren? En zij is erin geslaagd om via tijdelijke acties van die rare kabouters, borrels, events, tijdelijk wonen, uiteindelijk te organiseren dat dat een gebied werd die ook op de kaart kwam en die dus interessant werd. Ook door eigenaren, want we denken vaak, die huurders zijn belangrijk voor de bewoners, maar de vastgoedeigenaren, vaak ergens ver weg is dan in een beleggingsfonds, die moeten er iets mee doen.
Ja,
ik denk dat het wel heel... En daar komt eigenlijk die openbare ruimte weer terug. Volgens mij, de eigenaren gaan over het vastgoed, maar het is Saskia geweest, die heeft gezegd, gemeente, u moet die openbare ruimte echt aantrekkelijk maken. Want het was aantrekkelijk voor de auto.
Ja.
Nou, als voetganger, jij had het over olifantpaden, je moest over hekken heen, sloten over. Het was helemaal niks. Dus daar is voor geïnvesteerd in die openbare ruimte. Ja, en zo leg je letterlijk en figuurlijk verbindingen.
Ja, en door dus echt die gebruikers van het gebied te betrekken. Hè? Dus dat is denk ik ook... want nu, mensen weten ook niet dat daar ongeveer het meeste geld van heel Nederland wordt verdiend. Hè? Dat deel van Amsterdam.
Nou, dat zie je nu een beetje terug. Want wat je nu begint te zien... Hè, er worden nu, volgens mij worden plannen gemaakt voor 10.000 woningen. Met misschien over een aantal jaar nog wat extra woningen bij. En dat is natuurlijk interessant.
Ja.
Want er is volgens mij maar... Hè, we praten over werken, over verblijven, over weet ik. Maar er is maar één 24/7 functie, en dat is het wonen.
Ja.
Bewoners maken geven bezieling aan een plek. En dat zie je met dit fragment. Nu, hè, je denkt even en weer na een half jaar te verkassen. Deze bewoner heeft er dus voor gekozen om al 3,5 jaar hier te wonen.
Ja,
misschien ook om andere redenen trouwens, maar
ja,
zoveel keuze is er ook weer niet. Maar...
Nou ja, ze vond het zelf niet eens een fiets nodig, zei ze. Ik pakte gewoon altijd een metro. Maar er zijn lichtjes die gaan branden, er zijn mensen s'avonds op straat. Dat scheelt een hele hoop. Ze zijn nog volop bezig. Hè? We kunnen er nog niet zo goed over oordelen. Maar wanneer is zo'n gebied echt een stuk stad? Wat zijn de succesformules van, hè, vanuit die tijdelijkheid? Hè? Dus dat die tijdelijke ruimtevulling echt die stad iets leuks maken. Wanneer is er zoiets?
Ik ga misschien iets heel abstracts zeggen, maar dat is mijn eigen ervaring. Er zullen allemaal mooie theorieën over zijn, maar ik ga het heel abstract zeggen. Op het moment dat het gewoon onderdeel van je eigen DNA wordt. Mag ik een voorbeeld geven? Het Amstelkwartier, zeg maar om de hoek van het Amstelstation.
Ja.
Dat is nu een plek waar je, als het mooi weer is, gewoon eigenlijk vanzelfsprekend even naartoe gaat. Of je gaat een kopje koffie drinken, of je gaat het park in. Nou, die plek 10 jaar geleden, ik wist niet eens dat die er was.
Nee.
Dat bedoel ik een beetje met DNA. En zover is Amstel 3 nog net niet. Je moet er wel, je bent er als je er wil zijn. Als moet zijn misschien zelfs. En het moet een vanzelfsprekende plek gaan worden in de routing van A naar B.
Je moet er naartoe willen. Maar dan moeten ze dus inderdaad in de leegte die er nu nog is. Hè, en ook die panden die nu allemaal verkocht zijn aan die eigenaren die er wat mee moeten. Daar moeten dan wel dingen in waar mensen graag naartoe willen in plaats van alleen maar de IKEA. Hè?
Ja, er zijn verschillende triggers. Hè. Je hebt bijzondere architectuur, die begin je hier te zien. Hè. Er zijn een paar objecten die wel heel vaak ook gefotografeerd worden, met die gekleurde vlakken bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dat is er één.
Dat maar is tegenover het AMC.
Precies. Maar misschien is er ook een geweldige bakker waar je naartoe wil.
Ja.
Of je kan daar een potje straatvoetballen waarvan je denkt, daar moet ik echt zijn. Want dan, er moet iets zijn dat je er naartoe toe brengt.
Ja, precies. Een soort world of food, maar dan even verplaatsen.
Ja, ik weet niet of dat het beste voorbeeld
is.
Maar
die lag niet op een goede plek, denk ik. Hè?
Nee, maar dat bedoel ik ook met het DNA. Dat moet wel op, het moet wel op een logische route zitten. Ja. Je moet er even, het moet de omreis waard worden, zoals ze bij de Michelin zeggen.
Maar wat Saskia Beer is begonnen, even afsluitend hè, dit stukje. Saskia Beer is begonnen met die tijdelijkheid benutten om leven te brengen. Dat is de kracht hè, van die tijdelijkheid. Dat kan die tijdelijkheid brengen.
Kan. Die tijdelijkheid, ik zou daar verschillende... Soms moet tijdelijkheid ook weer wijken voor het echi. Je ziet dat bijvoorbeeld nu op het marineterrein, waarbij je wel eens vraag moet stellen, ben je dan alleen maar een pauzenummer geweest en waarom mag je niet blijven? Dus dat
kan ook te lang duren, zeg je.
Nou, tijdelijkheid wegvagen en iets nieuws hoeft niet altijd de succesformule te zijn. Soms is het best oneerlijk dat de placemakers op het moment dat het echt serieus wordt, plaats moeten maken voor andere functies.
Er zijn inmiddels de huizenprijzen zo gestegen dat ze dan weer, zoals Stanja van Mierlo eigenlijk deed in... Op Leiburg. Ja. En dan moet je weer weg. Ja. Dat is niet eerlijk. Of het is bijna niet eerlijk dat ze heel lang mogen blijven op een A-locatie waar andere mensen weer heel veel.
Ja, de stad is helaas niet altijd even eerlijk. Dat klopt. Dus wanneer het succes is, daar zijn verschillende formules voor. Ik denk hier het succes is van die menging. Wie had nou 10 jaar geleden gedacht dat je hier wilde wonen? Ja. En het heeft niet alleen met de woningschaarste te maken. En er ontstaat, ook door het volume, veel woningen, ontstaat er gewoon een interessant woongebied waar ook gewerkt wordt.
Ja,
die omkleuring is natuurlijk briljant.
Dat had je in 1983 niet gedacht als student.
Ik wist niet eens waar het lag, Amstel 3.
Nee, precies. Dus dat is 10 jaar eigenlijk best snel, hè? Nou, 10 jaar, iets langer misschien.
Als 2008 de crisis was, een paar jaar daarna de eerste plannen om meer permanentie te brengen. En misschien ook nog wat van anderen. Dan gaat het. Volgens mij praten wij en denken wij in deze stad heel veel. Maar op het moment dat er een go gegeven wordt, dan gaat het meestal razendsnel.
Nou, laten we hopen dat het de goede kant op gaat. Maar volgens mij kan het al niet meer stuk. Dan hebben we het nu over een stuk stad gehad, Amstel 3. Je kan ook een stuk stad binnen een pand maken, hè? Een soort gemeenschap. Dat laat B Amsterdam zien. Dat is dus bij de Rikkepolder, dat is waar ligt dat?
Dat is nou zo'n plek waarvan je nu nog denkt, waar ligt het?
Ja.
En dat is een plek die over 5 of 10 jaar, ik ga daar even langs bij die en die.
Ja, bij het Slotervaartziekenhuis is het daar. En daar is B Amsterdam en daar zie je wat het invullen van dat soort lege kantoren kan doen, als je daar een hele grote gemeenschap in maakt. En we gaan eerst even luisteren naar Tessa Bakker. Zij is CEO van B Amsterdam en naar haar gaan we luisteren.
Ja, ik denk wel traditioneel vastgoed gaat toch vooral om, is de ruimte verhuurd en hoe kan ik het zo optimaal mogelijk doen? Wij hebben bijvoorbeeld ook heel veel algemene ruimtes waar mensen samen kunnen komen. Zetten heel veel in op community events, zodat mensen ook weer met elkaar in contact komen. Dus dat is wel anders dan traditioneel vastgoed. Maar we zien wel dat als wij ons melden bijvoorbeeld bij een nieuw pand wat wij vinden dat echt bij B past en we doen een voorstel aan de pandeigenaar, dat ze vaak toch wel terughoudend zijn in, er gaat best wel een groot deel van de marge naar B. Maar dat hebben wij echt nodig om het rond te rekenen. Dus dit concept is ook niet bedoeld om echt grote winsten te maken, net zo'n beetje als het traditionele vastgoed, maar echt gericht op een placemaker zijn in een gebied, waardoor je een gebied echt activeert. En daar moet dan meer de waarde in zitten dan in het concept zelf.
Dus de waarde zit eigenlijk meer in het dat je met dat pand iets maakt voor het gebied dan dat je het concept zelf. Is dat iets anders dan een bedrijfsverzamelgebouw? Want wat maakt B Amsterdam nou anders dan... Want je ziet ook heel vaak in tijdelijkheid dat het bedrijfsverzamelgebouwen worden, die niet zo heel veel met de omgeving doen. Hè? Wat vond jij hiervan? Doet dit iets met de omgeving? Of vind je toch nog iets introvert?
Mij vallen 2 dingen op. 1, bedrijfsverzamelgebouwen, daar hebben we er best veel van, ook tijdelijkheid. Dat zijn toch vaak een optelsom van verschillende bedrijfjes die heel weinig met elkaar hebben. Misschien 1 keer per jaar of 1 keer per maand een borrel, maar dat is het dan ook. Hier proberen ze iets anders te doen, volgens mij. En volgens mij, wat dit voorbeeld laat zien, is dat we eigenlijk naar een hele andere manier van werken toe gaan. En ook een andere manier van omgaan met de schaarse arbeidskrachten die er zijn. Volgens mij Kijk naar je eigen gedrag. We zijn veel mobieler. We zitten niet meer 40 uur achter een tafeltje te typen. We werken veel informeler met elkaar. Volgens mij vinden we het veel belangrijker om naast te werken ook de ontmoeting te hebben. Even te kunnen ontspannen. Vreselijk woord, maar dat noemen we community building inmiddels. Ik denk dat er generaties nu zijn die het werken heel erg op een andere manier willen beleven. Dat wordt belangrijk. Wat heb je met elkaar? In wat voor omgeving? En misschien wel als derde, wat doe ik eigenlijk als werk? Ja. Nou, daar vind ik dat BMSDM van zegt van we zorgen niet alleen voor heel veel verschillende bedrijven en werknemers en et cetera, maar die gaan daar actief op organiseren. Dus die gaan een soort hospitality, niet alleen bij de ingang, maar echt dwars door het hele gebouw maken.
Ja.
En dat gaat niet vanzelf, want ik heb zelf in 2 bedrijfsverzamelgebouwen gewerkt. Nou, je had strafwerk als je iets voor elkaar moest gaan betekenen. Dit gaat niet vanzelf. Dus logisch dat zij mensen in dienst nemen die echt weten hoe je events maakt, hoe je ervaringen deelt, hoe wat je gisteren deed niet 16 keer kan herhalen. Dus daarvoor heb je veel collectieve ruimte nodig. En je hebt mensen nodig die weten hoe je die look and feel, die ervaring gaat organiseren.
Ja, daar zijn ze ook heel streng op. Het leuke is dat ze het ook een stap verder brengen. En dat ze daar gaan experimenteren met wonen. Hè? Ja. Dus ze zijn gaan proefwonen en die office suites. Je hebt het ook gezien in die aflevering.
Ja, ik heb het gezien.
Geloof je daar ook in dat het dan nog een stap verder komt? Dat je daar dan ook gaat wonen en dat mensen die dan 's ochtends aan het werk gaan, daar ook de mensen met de tandenborstel langs zien komen?
Nou ja, als je het hebt over community building, dan is wonen natuurlijk een ultieme vorm daarvan. En ik geloof dat ze eerst nu gingen met tentjes op een kantoorvloer. Daarvan denk ik, nou, we zijn volgens mij al wel wat verder dan dat.
Ja, er is een concept al klaar, hè? Ja. Dus het kan er zo in. Ja, het kan zo eruit.
Het kan heel goed het zijn, maar dan wordt het leuk. Dan krijg je weer die vermenging.
Ja.
En dan wordt het de kunst, denk ik, om het wonen, die toch een bepaalde privacy vraagt, een bepaalde geborgenheid vraagt. Hoe gaat zich dat dan straks verhouden tot dat werken, dat ontspannen, 's avonds feestjes houden, et cetera?
Ja, dat is echt heel spannend. Hè? Want je hebt inderdaad wel je eigen woongedeelte. Maar de wc's, de douche, de keuken, dat is allemaal gemeenschappelijk. Dus dat is ook een bepaalde manier van wonen. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat zij open stonden voor dat experiment. Zij kopen die panden op. Er zit wel een kapitaalkrachtige eigenaar achter, heb ik het idee. Maar wat houdt de andere pandeigenaren tegen? Hè? Of hoe zou je ze kunnen stimuleren dit ook te doen?
Nou, dit is een heel ander vak. Ja. Wat we hier zien. Dit is niet meer metertjes beprijzen en verhuren en voor 10-jarige contracten tekenen.
En achterover zitten.
Achterover en af en toe een lampje vervangen, et cetera. Dit vraagt continu bezig met die community building en met die gemeenschappelijkheid organiseren.
Ja.
Dat vraagt, de veranderlijkheid staat voorop. Ja. En de permanent is bijna de uitzondering aan het worden. Ja. Dus het vraagt echt om een totaal ander businessmodel. Het vraagt om een andere manier van wie zet je daarin om dat te organiseren. En het vraagt ook, het roept wel de vraag op, hoe groot is die markt voor dit soort woon-werk gemeenschappen?
Ja, en hoe kun je dat meteen terugvertalen in rendement? Hè? Dat is natuurlijk voor die pandeigenaren het belangrijkste. Maar zodra, ik denk dat net als bij Userspace, bekend maakt onbekend maakt onbemind, bekend maakt bemind. Laten we dat dan omdraaien en hopen dat dat gebeurt zodra mensen meer weten hierover. Hè?
Dat is 1. En 2, kijk, je kan denken van aan het eind van de maand tel ik mijn huurpenningen en dat is mijn rendement. Maar op het moment dat je erin slaagt dat je mensen die voor je werken langer weten binden, omdat ze het gewoon leuk hebben, lollig is, omdat ze met elkaar zijn, dat is ook heel wat waard.
Ja.
Dus wat vinden we dit waard? En ik denk dat we nog niet heel erg kwantitatief hebben gemaakt hoe je dat meeneemt in je business case. Maar je bent een soort value case aan het ontwikkelen.
Even afsluitend, heb je het gevoel dat we wel die kant op gaan, dat we die zachte waarden meer kunnen vertalen in de harde pegels, om het maar zo te zeggen?
Ja, alle discussies over brede welvaart gaan die kant op. Maar het is ontzettend zoeken. Wat neem je nou mee in het van waarde laten zijn? En wat is het je waard? Ik denk dat de vastgoedwereld daarin niet helemaal voorop loopt. Ik denk dat andere sectoren, zoals de retail of de hotels of de events...
Die lopen er wel in
voorop. Dus wij kunnen echt nog wel gluren bij de buren.
En wat kunnen wij als luisteraar, als Amsterdammer zelf doen? Kunnen wij ons toe-eigenen? Kunnen we ons meer de ruimtes toe-eigenen? Nou, wat kunnen wij doen?
Ik zou zeggen, verplichte kost na het luisteren van deze podcast, naar die drie plekken gaan. Ga eens even 's middags een concertje bijwonen. Ga eens bij Amstel 3 kijken. Dus laat zien dat het interessant is. Dat trekt.
Heel goed. Dank je wel, Guido, voor je komst.
Dank voor het gesprek.
Ontzettend fijn. Jongens, bedankt voor het luisteren. Kijk vooral naar Bouwwoonleef. Kijk naar AT5. Kijk naar at5.nl/bouwwoonleef. Daar kunt u alle afleveringen zien. En ook alle podcasts weer beluisteren. En tot de volgende keer. Muziek!